broeders en zusters, dat laatste, dat laten we gewoontegetrouw verder altijd weg. Dat wordt één keer aan het begin van de conferentie gezegd. En verder houden we het bij broeders. We sluiten ons daarin bij Paulus aan. Graag wil ik u allen heel hartelijk welkom heten op onze conferentie. Het doet ons goed dat er toch weer zoveel gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging om hier vandaag, morgen en overmorgen te zijn, of één van de dagen. Vooraf zijn er enkele afkondigingen. We zijn gewoon om de conferentiegangers die overleden zijn in een bepaald jaar te noemen aan het begin van de conferentie. Dominee J.H. Velema, op de twee voorafgaande conferenties nog in ons midden, is op 14 augustus op de leeftijd van bijna 90 jaar overleden. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Verder hoor ik zojuist van dominee Den Butter dat Daniel van Vliet uit Scherpenzeel in het afgelopen jaar ook is overleden. Hij zal voor sommigen van ons wel, voor anderen niet bekend zijn, maar hij was ook regelmatig op onze conferentie. En we willen ook zijn nabestaanden sterkte toewensen. Verschillende broeders hebben laten weten dat ze vanwege gezinsomstandigheden of andere oorzaken niet naar de conferentie konden komen. De conferentie is een week vroeger dan gebruikelijk. Dat heeft toch als gevolg dat sommigen gezegd hebben, ik heb nog vakantie in die tijd en tegenover mijn gezin is het wat moeilijk om in Elspeet te zijn. Zij laten u hartelijk groeten en wensen ons een goede conferentie toe. Na de lunch kunnen de reistassen op de kamers worden gebracht. Verder is er opnieuw een boekentafel, een volledige boekentafel van den Hertog. U vindt een lijst in de envelop die u gekregen hebt, een bestellijst. Er zijn aantrekkelijke aanbiedingen van de banner zoals we dat gewend zijn. Ik stel voor dat we met elkaar zingen Psalm 119, vers 81 en 82. Toen vorsten mij vervolgden zonder reen, vers 81 en vers 82. Ik haat bedrog en valsheid van gemoed. Graag wil ik met u de schriften openen in het Oude Testament, in de profetieën van Jeremia. En met u lezen Jeremia 15, vers 1 tot en met 3. En verder vanaf vers 10. Jeremia 15, vers 1 tot en met 3 en vers 10 tot en met 21. Maar de Heere zei tot mij, al stond Mozes en Samuel voor mijn aangezicht, zo zou toch mijn ziel tot dit volk niet wezen. Drijf ze weg van mijn aangezicht en laat ze uitgaan. En het zal geschieden wanneer zij tot u zullen zeggen, waarheen zullen wij uitgaan? Dat gij tot hen zult zeggen, zo zegt de Heere, wie ten dode. En wie tot het zwaard, ten zwaarde. En wie tot de honger, ten honger. En wie ter gevangenis, ter gevangenis. Want ik zal bezoeking over hen doen met vier geslachten, spreekt de Heere, met het zwaard om te doden, en met de honden om te slepen, en met het gevogelte des hemels, en met het gedierte der aarde om op te eten en te verderven. En dan vers 10. Wee mij, mijn moeder, dat gij mij gebaard hebt, een man van twist en een man van krakeel, de ganse landen. Ik heb hun niet op woeker gegeven, ook hebben zij mij niet op woeker gegeven, nog vloekt mij een ieder van hen. De Heere zei, zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn, zo ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij de vijand voor u tussenkomen, zal ook enig ijzer het ijzer van het noorden of koper verbreken. Ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roof geven zonder prijs, en dat om al uw zondig en in al uw landpalen. En ik zal u overvoeren met uw vijanden in een land dat gij niet kent. Want een vuur is aangestoken in mijn toorn, het zal over u branden. O Heere, gij weet het, gedenk mijner en bezoek mij. En wreek mij van mijn vervolgers. Neem mij niet weg in uw langmoedigheid over hen. Weet dat ik om uwentwil versmaadheid draag. Als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten. Want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere, God der Heerscharen. Ik heb in de raad der bespotters niet gezeten, nog ben van vreugde opgesprongen, vanwege uw hand heb ik alleen gezeten, want gij hebt mij met gramschap vervuld. Waarom is mijn pijn steeds durende en mijn plaag smartelijk? Zij weigert geheel te worden, zult gij mij gans zijn als een leugenachtige, als wateren die niet bestendig zijn? Daarom zegt de Heere alzo, zo gij zult wederkeren, zo zal ik u doen wederkeren. Gij zult voor mijn aangezicht staan. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want ik heb u tegen dit volk gesteld tot een koperen vaste muur. Ze zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen, want ik ben met u om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de Heere. Ja, ik zal u rukken uit de hand der bozen en ik zal u verlossen uit de handpalm der tirannen. Tot zover dit gedeelte uit Jeremia 15, laten wij samen bidden. Heere, wanneer wij hier vandaag zijn en ook de volgende dagen wanneer u ons dat geeft en u bent er niet, wat is onze conferentie dan arm? En daarom komen wij allereerst tot u om u te bidden om uw tegenwoordigheid, om uw nabijheid in ons midden. Heere, wilt u ons alstublieft niet aan onszelf overlaten? En wilt u zo in ons midden zijn dat wij mogen ervaren dat uw machtige handen over ons zijn uitgestrekt En dat u ons uw weldadigheid wilt bewijzen, ook wanneer wij daar geen recht op hebben. En dat u in ons midden wilt zijn om ons te verblijden met uw zegen en met uw genade. Wees niet verre van ons. U geeft ons dit begin van een nieuwe conferentie. En we mogen uw naam daarvoor dankzeggen. U hebt ons bewaard en behoed in het jaar dat voorbij ging. En dat het geen vanzelfsprekendheid is, dat bleek ook uit de twee namen die genoemd moesten worden aan het begin zojuist. Heere, wij zijn mensen. Gij hebt ons behoed en gij hebt ons bewaard. En we mogen hier zijn aan deze plaats die ons inmiddels bekend is en wij bidden van u. Vergeef ons genadig alles wat voor u niet kan bestaan. En wilt u onze persoonlijke en ook onze ambtelijke zonden wegnemen, bedekken door het bloed van de Heer Jezus Christus. En wilt u, Heere, verzoening geven over alles wat ons aanklaagt en wat ons veroordeelt voor uw aangezicht. En er is zoveel dat ons aanklaagt. Heere, zegen ons, vergevend en genadig God. Wilt u ons gedenken naar de rijkdom van uw barmhartigheid en van uw ontferming? U bent de God die eenmaal door Hosea gezegd hebt: O Efraïm, hoe zou ik u overgeven, u overleveren, o Israël? Wilt u zo met de volheid van uw barmhartigheid en van uw genade in Christus in ons midden zijn en ons gedenken, opdat wij gezegend worden wanneer wij hier elkaar mogen ontmoeten? Doe ons, Heere, smaken de vreugde van uw dienst en de vreugde van uw woord. Jeremia heeft, toen uw woorden gevonden werden, uw woord opgegeten. En ze zijn hem tot vreugde geweest. Dat wij zo, Heere, de vreugde, het vermaak in uw woord mogen ervaren en mogen kennen. Mogen smaken in deze dagen. Opdat wij gesterkt worden tot de taak waartoe u ons roept. En doe ons dan door de leiding van uw woord en van uw heilige geest werkelijk staan voor uw aangezicht. Zoals Jeremia geroepen werd om te staan voor u. En zoals Elia mocht zeggen tegen Achab dat u de God was voor wiens aangezicht hij stond. Wilt u zo geven in uw barmhartigheid dat wij in de diepe Bijbelse zin van het woord mogen staan voor uw aangezicht, mogen wandelen voor uw ogen. En dat wij u op het oog hebben, laat het ons te doen zijn, Heere, om de verheerlijking van uw naam. Opdat wij die zullen zoeken met alles wat u ons geeft, met ingespannen krachten. En dat we ook in deze dagen mogen ervaren hoezeer u het waard bent om gediend te worden. Wij zeggen dat zo vaak tegen degenen die ons horen. Dat u de drie enige het waard bent om gediend te worden. Wij zeggen dat tegen onze jongeren. Maar dat wij het ook zelf ervaren en dat we zo in de dienst waarin u ons stelt gezegend worden. Laat de conferentie tot zegen zijn voor uw kerk in ons land. En dan weet u, Heere, alle noden die er zijn, waarin uw kerk zich bevindt, ook in ons vaderland, in ons volksleven. O God, ontferm u over ons. Keer weder, o God der legermachten. En wilt u ons verblijden met de werken van uw hand, doe ons verbaasd en verwonderd staan over het machtige, het wonderlijke dat u werkt in het hart van mensen. En laat zo uw kerk, Heere, gebouwd worden op het onwankelbare fundament van apostelen en profeten. Laat uw woord heerschappij hebben in ons volksleven. En wilt u zich tot ons wenden, opdat wij ons tot u wenden. Roep ons in de kracht van uw woord en van uw heilige geest, opdat ons hart roept tot u. En wees zo een God van nabij. Heer, u kent onze verlegenheid te midden van alle vragen die er zijn. Wat kan het ook op de plaats waarop wij staan stil zijn, geestelijk stil zijn? Wat kan er aan de andere kant veel beweging zijn van dingen waar het niet wezenlijk om gaat en die in tegendeel kunnen afleiden van het wezenlijke? U kent onze nood, ontferm u. Uw werk, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Herdenk de trouw, aan ons voorheen betoond. En wilt u zo in ons midden zijn, grote hoge priester, Heer Jezus Christus, Gedenk ons als de grote voorbidder, ook in deze dagen. En wilt u in uw voorbeden ons opdragen voor het aangezicht van uw Vader, en dat we om uw bloed en om uw verdiensten gezegend worden, persoonlijk en ook ambtelijk. Zegen, o Heere, de studenten, de kandidaten die in ons midden zijn, die zich voorbereiden op het ambt van dienaar van het woord. Wilt u ook hen zegenen en nabij zijn, en geef dat zij de weg mogen zien die zij van uwentwege hebben te gaan. Zegen de leraar in het godsdienstonderwijs op de plaats waarop zij mogen werkzaam zijn. In hun belangrijke werk wilt u ook dat werk zegenen. Zegen, Heer, het christelijk onderwijs dat gegeven wordt aan onze jongeren. Ontferm u over onze kerken. En wilt u een God zijn van nabij, o Heere, breek door al het onze heen. En wilt u het licht van uw aanschijn over ons doen zijn. Heere, wij bidden u voor de nabestaanden van degene wier namen zojuist werden genoemd, broeder Van Vliet en dominee Velema, die uit ons midden werden weggenomen, die vorig jaar hier nog hun plaats innamen. Wilt u de nabestaanden troosten met de troost van uw woord en van uw Heilige Geest. Kom tot ons, Heere, in uw woord en in de kracht en de volmacht van de Heilige Geest. Draag ons ook wanneer we ons in bijzondere zorgen bevinden. Dat kan zijn in ons gezinsleven, in ons ambtelijk leven, op welke wijze dan ook met onze gezondheid kunnen wij te stellen en te tobben hebben. Heere, wees u ons nabij. U bent de God van hemel en aarde. Maar hemel en aarde gaan voorbij. Maar laat het onder ons ervaren worden dat uw woord bestaat in eeuwigheid. En dat uw gemeente ook door de poorten van de hel niet gebroken kan worden. Om Christus wil. Amen. Ik stel voor dat we nog zingen uit Psalm 5, het derde en het achtste vers. Psalm 5, vers 3. Ik zal door het ijvervuur aan blaken, o Heer, bij het schemerend morgenlicht. En vers 8, leid mij in uw gerechtigheden. Psalm 5, vers 3 en 8. Thank you. Broeders, ik wilde met u stilstaan bij Jeremia 15, vers 19. Deze woorden: gij zult voor mijn aangezicht staan. Broeders, wanneer ik vanmorgen zeg dat voor Jeremia het ambt, het profetisch ambt, bepaald geen erebaantje was, zeg ik natuurlijk iets wat volkomen waar is, maar wat voor ons heel weinig verrassend is. Wat heeft deze man in de weg die hij ging een geweldige strijd gekend? Het begon eigenlijk al bij de roeping van Jeremia. En het lijkt een voortgaande lijn te zijn in het leven van deze man Gods, deze dienaar van de Allerhoogste. De strijd en de aanvechting die er is, en eerlijk is eerlijk ook het tegenspreken van de Heere. Ook dat begint al bij zijn roeping. Misschien hebben de meesten van ons wel eens wat uitvoeriger zitten kijken naar het bekende schilderij van Rembrandt over Jeremia. Je kunt daaraan denken wanneer hij hier zegt: vanwege uw hand heb ik alleen gezeten. Want de eenzaamheid straalt er vanaf wanneer je die man ziet zitten. De eenzaamheid om hem heen, maar ook in hem. In zijn hart, in zijn leven. En natuurlijk is het niet toevallig wanneer de discipelen een antwoord geven op de vraag van Jezus: wie zeggen de mensen dat ik ben? Natuurlijk is het niet toevallig dat dan ook en met name de naam van Jeremia klinkt. Het was eigenlijk ook wel wat te verwachten, deze strijder, dat hij genoemd werd. Wat een vaak bitter eenzaam worstelaar is deze man Gods, deze dienaar van de Allerhoogste. Zo graag, zo komen we ook hier in dit gedeelte tegen, zou hij een man des vredes zijn in het midden van zijn volk. En zou hij werkzaam zijn in het midden van Israël tot rijke zegen en tot de doorwerking van het woord van God. Wat heeft deze man gehunkerd naar de voortgang van het werk van God in het midden van zijn volk. Wat heeft hij gesmacht en gedorst daarna dat de Heere zijn voetstappen zou zetten in het midden van Jeruzalem en van Juda. Maar wat komt ervan? En wat ziet hij ervan? Waar hij komt en waar hij in de naam des Heren zijn mond open doet, daar klinkt gekrakeel, daar is twist. Het ontbrandt direct wanneer Jeremia maar zijn lippen open doet. Een vurig begeerd geestelijk herstel in het midden van zijn volk blijft uit. Ik stip maar een paar dingen aan die voorafgaan aan onze tekst vanuit Jeremia 15... Wat moet het voor deze man met een vurige hunkering naar de voortgang van het werk van God betekend hebben toen de Heere tegen hem zei: Jeremia, al stond Mozes voor mijn aangezicht en Samuel, het zou de zaak niet veranderen. En ik zou mij niet met het licht van mijn aanschijn tot dit volk wenden. Wanneer deze mannen, deze bekende voorbidders uit de geschiedenis van Israël, zich voor mijn aangezicht zouden stellen, dan zou ik mij niet in gunst tot dit volk wenden. Een mokerslag op de ziel van Jeremia. Dat kan niet anders. Als je echt hunkert naar de voortgang van Gods werk. Mijn ziel zal toch tot dit volk niet wezen. Jeremia, hoor je het? Maar liefst 4 machten van verderf worden hier door Jeremia genoemd in de naam des Heren. Om aan te geven dat de Heere met zijn gerichten zal komen. In de eerste plaats het zwaard om te doden. De honden om te slepen. En dat bergt ook in zich het verscheurd worden door de honden. Dus verscheurd worden en weggesleept worden door de honden. Het gevogelte des hemels wordt hier verder genoemd. En de dieren der aarde om te doden en om te verderven. En de aankondiging van deze gerichten van God grijpt Jeremia aan op een ontzaglijke wijze. En brengt hem tot een diepe klacht voor het aangezicht van de Heere. Wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt. Een man van twist. En ieder vloekt mij. Ook wanneer ik de vrede gezocht heb. En wanneer er bij mij geen enkele hunkering was naar twist. En de geestelijke kracht van Jeremia blijkt hier uitgeput te zijn in dit gedeelte. Hier hebben we een man voor ons vanmorgen die aan het einde van zijn krachten is blijkbaar. En het antwoord dat de Heere hem geeft heeft een doel om de man Gods te bemoedigen. en hem te versterken op de weg die hij gaat. Ben ik jou niet tot een sterkte, Jeremia? Zo vraagt de Heere hem. Kan ik het niet zo maken dat die volksgenoten van jou, die zich nu tegen jou keren, dat ze door mijn hand zo in de engte gebracht worden, dat ze om jouw hulp zullen vragen en zullen roepen, is dat niet een kleinigheid in mijn hand? Ben ik dan niet de God die het voor jou opneemt? Je zou denken, daar moet Jeremia het mee kunnen doen, wanneer de Heere dat zegt. Maar dat blijkt toch niet waar te zijn. Hij laat zich niet troosten, Jeremia. Dat kan ook nog gebeuren dat de Heere tot een van de zijnen, tot een dienaar komt, om hem te troosten, maar hij laat zich niet troosten. Jeremia gaat voort met zijn klachten. En hij kent de Heere wel en hij weet dat de Heer ook ontfermend is. Niet alleen Jona heeft hem op een bepaald moment angst voor de ontferming van God, maar ook Jeremia. Want, zo zegt Jeremia, Heere, wanneer u nog langer voortgaat in uw sparende ontferming, houd ik het dan wel vol te midden van mijn nood. Broeders, we hebben hier allerlei trekjes waar ik niet verder op inga, maar die voor sommigen van ons zo herkenbaar kunnen zijn. En Jeremia hervat hier dan zijn klachten in dit gedeelte. Draag ik niet, Heere, mijn smaad om uwentwil, om uw naams wil? En het lijkt er even op in vers 16 dat het licht doorbreekt in het hart en dat de vreugde terugkomt in het gemoed van de man Gods, van Jeremia. Want, zo zegt Jeremia dan, als uw woorden gevonden zijn, Heere, heb ik ze opgegeten. Wat had hij een smaak in de woorden Gods? En wat vond hij een vreugde in het onderzoek van de schrift, in het waken van in de bevelen van God? Wat waren ze hem lief? Maar verkijken we ons niet, wanneer Jeremia dit zegt, eigenlijk doet hij niet anders dan door deze woorden zijn klachten nog aanscherpen. Want hij wil eigenlijk zeggen, dat was toen, dat is nu verleden tijd, dat is voorbij. Raakt Jeremia hier niet helemaal teleurgesteld in zijn God? Wanneer hij zegt, zult gij mij zijn als een leugenachtige? Als een beek die bedriegt, die uitgedroogd is, waar je geen water vindt. Hier heeft Jeremia het over zijn God, die hem zoveel gunsten heeft bewezen. En opnieuw neemt dan de Heer het woord. Zo gij zult wederkeren, Jeremia, zo zal ik u doen wederkeren. Gij zult voor mijn aangezicht staan. En wanneer u het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. Zo krijgt Jeremia te horen. Er kunnen vragen rijzen bij dit antwoord. Het gaat, dat is in ieder geval duidelijk, over wederkeren. Is dit woord van de Heer, en dan denken we vanmorgen vooral ook aan het woord, gij zult voor mijn aangezicht staan, is dat dan in de eerste plaats een oproep tot bekering? Of alleen een oproep tot bekering? Wat bedoelt de Heer precies? Geeft hij zijn profeet een berisping? En is dit woord toch ook een terechtwijzing? Of hebben we juist te doen met de machtige, rijke belofte van de Heere tegenover zijn moedeloze dienaar? Wil de Heere Jeremia bemoedigen en hem sterken? Of blijft het bij een oproep tot bekering en een terechtwijzing? We doen er goed aan om vanmorgen zowel het een als het ander overeind te houden. En in beide betekenissen dit woord op te vatten. Want terdege zit er in deze woorden van de Heer een oproep tot bekering aan het adres van Jeremia. Een oproep om weder te keren. Maar we zouden toch niet graag daarbij beperken wanneer we goed luisteren naar deze woorden van de Heer. Gij zult voor mijn aangezicht staan. Jeremia is in ieder geval, dat is duidelijk, niet te goed ervoor om opgeroepen te worden tot wederkeer, tot bekering. Wie van ons zou er te goed voor zijn om door de Heer in deze ogenblikken opgeroepen te worden tot wederkeer tot hem? Tot wederkeer van zijn hart tot de levende God. Wie van ons zou er te goed voor zijn om gesteld te worden voor de indringende wekroep uit de mond van de Heer, keer weder mensenkind? Tegelijkertijd klinkt hier het woord van de Heere, waardoor voor Jeremia de weg verder ook in zijn ambtelijk leven geopend wordt. Jeremia zal nog nader en nog verder voor het aangezicht van zijn God staan om de Heere te dienen. Misschien heeft Jeremia zelf op bepaalde momenten wel gedacht dat hij het ambt verspeeld had. Er zijn momenten dat hij graag het ambt zou neerleggen. Misschien heeft hij ook op andere momenten wel gedacht, nu heb ik het verspeeld, mijn ambt. In dat licht moeten we toch wat zien wanneer Jeremia wordt opgeroepen tot bekering. Gij zult voor mijn aangezicht staan. In het Oude Testament wordt dat zo ongeveer hier en daar een vaste uitdrukking voor het aangezicht van de Heere staan. Een uitdrukking voor het staan in de dienst van de Heere. We zien als het ware een slaaf voor zijn meester staan om bevelen en opdrachten van zijn meester in ontvangst te nemen. Om te horen wat zijn meester van hem verwacht. Want de meester heeft hem aangenomen in zijn dienst. Dat is het beeld waarvan we kunnen denken wanneer hier gesproken wordt over het staan voor het aangezicht van de Heere. Zeker geldt dat wel wanneer het woord van de meester ongeschonden bewaard moet blijven. Ongeschonden. Voor mijn aangezicht staan, dat is de plaats die toch immers en persoonlijk, maar niet minder ook ambtelijk voortdurend weer gezocht moet worden in ons leven. Onder zijn ogen. En daar moet altijd maar weer op die plaats gevraagd worden voor het aangezicht van de Heere. Heere, wat is uw wil? En wat is uw woord dat ik heb door te geven? Wat heb ik te spreken? Wilt u misschien een paar Bijbelse voorbeelden van het staan voor de Heere? Het wordt onder andere gezegd van de stam van Levi. Dat ze stond voor het aangezicht van de Heere. Om hem te dienen. Wat een voorrecht voor deze stam, zeker ook wanneer we bedenken wat de Heer, wat Jacob gezegd heeft tot Levi, dat hij in de raad van Levi niet wilde komen. Denk aan het uitmoorden van de mannen van Sichem. En dan deze stam die zal staan voor het aangezicht van de Heer. En dat moest de stam van Levi, de kinderen van Levi, wel des te meer in vuur en vlam stellen voor het aangezicht van de Heer om zijn wil te doen en te volbrengen, om getrouw te zijn in zijn wil. Een andere bekende profeet kon in alle eerlijkheid zeggen tegenover een gruwelijk goddeloze koning van Israël dat hij stond voor het aangezicht van de Heer. Een man die als uit het niets zo verschijnt voor het aangezicht van koning Achab. Die als het ware zo in één ogenblik van voor het aangezicht van de Heere neerdaalt voor de ogen van koning Achab. Ik ben de man, zo mag hij zeggen, die staat voor het aangezicht van de Heere, koning. En Achab heeft het geweten dat hij te doen had met een man die van voor het aangezicht Gods kwam. Hij heeft het bemerkt. Later zegt hij tegen de profeet Obadja, of tegen de dienaar van de koning Obadja nog een keer. Wanneer Obadja zegt, ja maar dat kan ik niet doen naar de koning gaan, stel je voor dat u verdwenen bent inmiddels. Nee, zegt Elia, ik zal niet verdwijnen. Elia weet wat het is om voor het aangezicht van de Heere te staan. Hij kent de verhevenheid en de ontzagwekkende majesteit van het aangezicht van zijn God. Maar hij weet ook van de troost van het aangezicht van de Heer, het licht van Gods aanschijn. En het geeft Elia onverschrokkenheid ook in de ontmoeting met die bargoddeloze koning van Israël, Achab. Als je thuis bent voor de troon van God, dan kan dat wat teweeg brengen en wat nalaten. Als je op die plaats thuis bent. Anderzijds, ook het huiveringwekkende daarvan, het staan voor het aangezicht van de Allerhoogste God, de Heere der Heerscharen. We zien toch ook het voorrecht, het mogen dienen van de Heere. Jeremia moet het weer leren, dat het een voorrecht is om te staan voor het aangezicht van de Heere. Hoeveel van ons zouden het ook weer niet moeten leren. Te mogen staan daar, wat een voorrecht. Als de koningin van Scheba de dienaren van Salomo zalig prijst, omdat ze staan voor het aangezicht van de koning, hoezeer moeten zij dan niet zalig geprezen worden die mogen staan voor het aangezicht van hem die meer is dan Salomo. Ja, of Jeremia dat op dit moment zo zag, dat is een tweede. Een heel ander bekend voorbeeld vinden we in het boek Genesis. Nu niet een profeet die staat voor het aangezicht van de Heere. Maar ik denk aan een ander die zijn opwachting maakt voor de Heere om voorbeden te doen. Het gaat over Abraham die naar het woord uit Genesis 18 staande bleef voor het aangezicht des Heeren. Kunnen ze trouwens ooit helemaal van elkaar gescheiden worden, de voorbidder en de profeet? Moet de boodschap die wij brengen aan onze hoorders niet gedrenkt zijn in de voorbeden voor onze hoorders? Genesis 18, de geschiedenis van de voorbeden van Abraham, heeft iets van een rechtsgeding. Abraham is de man die een pleidooi voert, die pleit. Volhardend is hij in het voeren van zijn pleidooi. Vasthoudend, voor wie bidt hij? Voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra? Ja, voor hen ook. Ongetwijfeld ook voor Lot, maar alleen voor hen? Opmerkelijk is in Genesis 18 dat er gesproken wordt over het sparen van de stad. Nota bene. De Heere zelf zegt, ik zal haar niet verderven om der tienen wil. En dan is de zitting ten einde. De Heere gaat als het ware weg en Abram keert terug. Wat moet er door Abram zijn heen gegaan toen hij dit antwoord van de Heere gekregen had? Want staan voor het aangezicht van de Heer is geen kleinigheid, is niet zomaar iets. Dat kan wat teweeg brengen je ziel. Wat moet er door Abram zijn heen gegaan toen hij zijns weegs ging, nadat hij gestaan had voor het aangezicht van God? Staan voor het aangezicht van de Heere, de God van Jeremia en de God van Abraham en de God van Elia heeft een aangezicht, broeders. Dat wil zeggen dat deze God zichzelf wil laten kennen aan mensen. Onbegrijpelijk. Dat heeft alles met onze dienst te maken. Hij wil mensen in zijn dienst gebruiken om zijn aangezicht te doen kennen aan het hart van mensen. Om zich tot mensen te wenden met het licht van zijn aangezicht, van zijn aanschijn. En dat betekent naast al het andere ook dit, dat hij een God wil zijn die gekend wordt door mensen. En het kennen van deze God is toch, zo beleiden we en zo maken we onze catechisanten duidelijk, het waarachtige leven. Hoe is het mogelijk dat de dingen zo zijn, dat deze God zijn aangezicht wil laten kennen, zodat mensen gaan zingen van zijn aangezicht in gunst tot hen gewend. En dan ook, wie zal dan vanmorgen niet denken aan Christus, de grote dienaar, de grote knecht Gods, in wie de levende God het licht van zijn aanschijn aan mensen doet zien, nooit buiten hem om. Laat hij in de zoon van zijn liefde niet het licht van zijn aanschijn zien, hoe zou het ooit langs een andere weg kunnen? Hoe zou dat ooit mogelijk zijn op een andere wijze dan alleen in Christus? Intussen voelen we vanmorgen wel aan dat het staan voor het aangezicht van de Heere bij mannen als Elia en Jeremia nog wel wat meer is dan dat ze daar alleen de bevelen van God aanhoren en alleen maar horen wat ze het volk hebben te zeggen, dat natuurlijk ook, maar het heeft met hun hele leven te maken en het heeft met hun hele bestaan te maken voor het aangezicht van een God, zoals wanneer het goed is ook ons ambt met ons hele leven heeft te maken. Er gaapt geen kloof bij Jeremia en bij Elia tussen het persoonlijk leven en hun ambtelijk bezig zijn, dat is duidelijk. En dat staan voor het aangezicht van de Heere betekent bij deze mannen ook iets van het kennen van zijn ontzaglijke majesteit en verhevenheid, zijn duizelingwekkende heiligheid. In dat staan voor God worden Elia en Jeremia, zou ik me daarin vergissen, worden Elia en Jeremia al meer vastgesnoerd aan de Heere en gesterkt in de kennis van deze God. Zo dienden ze God. Zou het te ver voeren om vanmorgen tegen elkaar te zeggen dat de rechte bediening van het woord bij u en bij mij vraagt om een op leven en dood verbonden zijn aan de levende, de drie enige God? Of kan het met minder toe dan met dat? Zal de levende kennis van God, mag ik het zo even zeggen, het regelrecht van voor Gods aangezicht komen tot mensen? Zal dat ook te maken hebben gehad met het gezag van deze mannen? De onverschrokkenheid van Elia, de volhardende bewogenheid van Jeremia in zijn dienst? Nu is dat staan voor de Heere hier bij Jeremia verbonden met de oproep tot bekering. We zien hier duidelijk in dit gedeelte in vers 19 dat wanneer Jeremia zich bekeert voor het aangezicht en tot het aangezicht van de Heere, dan zal hij de Heere dienen. Zo gij zult wederkeren, zo wordt hier tot hem gezegd, ik zal u wederbrengen. Sommigen lezen hier ook, ik zal u herstellen. En weer voelen we aan, dat heeft met het persoonlijke en met het ambtelijk leven van Jeremia te maken. Ik zal u herstellen. Dan zal Jeremia immers de Heere dienen en zal zijn dienst in het midden van zijn volk voortgezet worden in volhardende trouw. Wat heeft deze man anderen bewogen opgeroepen tot bekering? Wat heeft hij, laat ik het zo even zeggen, alsof hij een diener van het Nieuwe Testament was, wat heeft hij met Paulus om Christus wegen en van Christus wegen gesmeekt? Laat u met God verzoenen. Wat heeft hij vurig en indringend het volk opgeroepen om weder te keren tot de levende God? Nu wordt de profeet zelf opgeroepen tot bekering. Er zit toch ook een zekere bestraffing in deze woorden die de Heere hier tot hem spreekt. Bekering is in ieder geval iets wat bij Jeremia niet overbodig is. Zoals wederkeer, we zagen het zo even al, bij niemand van ons overbodig genoemd kan worden. We erkennen dat, maar weten we het ook voor het aangezicht van de Heere, dat dat zo is? Laat het ambt voor ons niet zijn als een paspoort tot het Koninkrijk der Hemelen. Want ons ambt kan nooit geloof en bekering overbodig maken. Maar we zien hier, als het gaat over bekering bij Jeremia, toch ook nog iets anders. Betekent dat ook niet dat hij alleen op de rechte wijze in zijn ambtelijk leven voor de Heere kan staan, wanneer er voortdurend weer de terugkeer tot de levende God is? Al zou het alleen maar zijn dat hij moet bekeerd worden van het te veel zeggen tot de Heer op bepaalde momenten. Want er zijn momenten dat Jeremia wel wat te veel zegt. Zoals dat soms ook bij andere profeten het geval is. Is het niet zo dat hij van het een en ander afgeholpen moet worden in zijn bekering? Wat moet ik soms ook in mijn ambtelijk leven veel kwijt? En wat moet me daar soms ook veel ontnomen worden? Naast alles wat me geschonken moet worden. Mag ik een paar dingen noemen? Er kan zoveel zijn van verdorren en verschralen in mijn ambtelijk leven. En de dingen zo plichtmatig doen. Bezig zijn met het woord van God en al het andere. Er kan zoveel zijn van verschraling. Zo heel sluipend. En wat kan er gevonden worden al niet aan verzuring en verdroging in de dienst des Heren, wanneer we eens heel eerlijk zijn dat we voor het aangezicht van de Heer hebben te beleiden dat de studeerkamer zo ontzettend leeg is en we zo verzuurd en verdroogd kunnen zijn in de dienst van God. Er kan zoveel zijn van schipperen en van marchanderig, zoveel zoeken van mezelf en zoveel zoeken van mijn eigen naam uiteindelijk, waarbij ik nog de eer van God op mijn lippen neem, natuurlijk. Ook zoveel zelfbeklag soms, en zoveel wantrouwen en kleindenken van de Heere, zoveel laten hangen van mijn oor naar die en naar die. Anders gezegd, en onze tekst maakt dat heel duidelijk hier, uit dit verband, om te staan voor het aangezicht van de Heer is terugkeer nodig. Ik moet terug naar God. altijd weer. Mijn hart moet terug naar God. Is er niet veel schuld die moet worden neergelegd voor het aangezicht van de Heere van de levende God? Is er ook niet veel kracht en troost die gezocht moeten worden in het aangezicht van de Heer Jezus Christus, de grote dienaar Gods? Zo gij zult wederkeren, zegt de Heere. Ik zal u doen wederkeren, ik zal u herstellen. Gij zult staan voor mijn aangezicht, terug naar hem. En zo staan voor hem. Ja, maar zegt iemand, Jeremia was toch uiteindelijk nooit uit zijn ambt ontheven. Hij was er soms wel dichtbij. En er waren momenten, we weten het allemaal, dat hij maar liever het ambt zou neerleggen. En dat hij in gedachten eigenlijk al afscheid gepreekt had. Deze profeet van de Allerhoogste God. Maar hij is toch nooit uit het ambt verdwenen en helemaal weggegaan. Och, broeders, de dingen kunnen doorgaan. Ook in het dagelijks leven. Je kunt misschien wel voor een ambtsjubileum staan en dat ondertussen je hart zo ver bij God vandaan is. Dat de dingen allemaal doorgaan en natuurlijk het preken, want dat is het belangrijkste, zeggen we. En dat wordt in heel de gemeente gezegd. En het kan zijn dat het al zo lang geleden is dat je gestaan hebt voor het aangezicht van de Heere. Dominee G. Boer vroeg eens op een predikantsvergadering aan zijn collega's: wanneer bent u voor het laatst bij de Heer op spreekuur geweest, broeders? Jeremia is nog altijd profeet, jawel. Maar als je diep in zijn hart kijkt, en als je heel eerlijk de zaak beoordeelt, wat er zoal kan zijn. Je hoort op sommige momenten zijn tanden knarsen. En wat voelt hij zich op een bepaald moment eigenlijk kwalijk behandeld door de Heere. Staan voor Gods aangezicht veronderstelt altijd weer de terugkeer tot God. Ik moet terug. Dat geldt vooral wel omdat er in mijn hart altijd weer het weglopen bij de Heere vandaan is. Moet je niet in bepaalde omstandigheden bang zijn om de zegen van God kwijt te raken door gebrek aan wederkeer? Nou, of het. Of we daarvoor bang hebben te zijn. Ongetwijfeld moeten deze woorden van de Heere bij Jeremia toch wel hard zijn aangekomen aan de ene kant. We lezen hier in Jeremia 15 niet meer hoe Jeremia hierop gereageerd heeft. Maar zijn eerdere reacties geven wel te denken natuurlijk. Hoewel we weten dat Jeremia, de knecht van de Allerhoogste, ervan wist om te buigen voor het woord van zijn God. Dat ook. Is hij ook niet de man die gebeden en beleden heeft: Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. En is dat eigenlijk al niet iets van de terugkeer tot God? En dan is er natuurlijk ook de andere kant die we terdege onder ogen te zien hebben. En vanuit het leven van deze man en die in onze tekst ook naar voren komt hier. Gij zult voor mijn aangezicht staan en dat is dan terdege ook een belofte van de Heere. Jeremia wordt niet ontslagen uit de dienst van de Heere. Dus toch, staan voor de Heere, ondanks alles wat er kan zijn. En wat misschien in uw oren door mij wel een beetje te veel is aangescherpt van dat weglopen. Natuurlijk weet ik dat het een man was die te kampen had met eenzaamheid en met moedeloosheid. Maar dat neemt het spreken van te grote woorden nog niet weg bij Jeremia. Maar er is meer. Jeremia, ik wil jou voor mijn aangezicht hebben. En ik wil jou blijvend voor mijn aangezicht hebben. Ook in de toekomst, om tot je te spreken, om mijn woorden aan je hart te leggen, Jeremia, om je uit te zenden, opdat je mijn woorden zult spreken en zult laten horen in het midden van je volk, want je zult mijn dienaar zijn. En je mag voor mij staan als een voorbidder, als eenmaal Abraham, om mij aan te roepen voor je volk dat je lief hebt. Ook wanneer dat ontkend wordt. En ook wanneer de geestelijke nood van je volk zo schreeuwend groot kan zijn. Om mij aan te roepen voor mensen die misschien zelf helemaal niet tot mij roepen. En om als profeet en voorbidder te wenen over mensen die misschien nog nooit over zichzelf hebben geweend in hun leven. Sta hier, Jeremia. Stel je voor mijn aangezicht. Want je bent mijn dienaar. Geen wonder toch zeker dat Jeremia ook de verbazing kent over de woorden van God. En toch ook de verwondering kent over de genade van God. En geldt ook van een man als Jeremia niet, dat hij op een gegeven moment het ambt onwaardig is geworden. Wij zeggen dat soms ook tegen elkaar. Het klinkt wel hier op de Haamstede-conferentie, ik heb het al meermalen gehoord. En we zeggen dat soms bij bepaalde gelegenheden in het midden van onze gemeente. En misschien zeggen we het wel eens te vlot en zeggen we het wel eens te makkelijk, dat we het ambt niet waard zijn. Maar het is wel waar. En het blijft wel staan in ieder geval. En de Heere kan dan nog zeggen, Jeremia, jouw plaats is hier voor mijn aangezicht. Toch wel, want ik wil je gebruiken en ik wil je blijven gebruiken in mijn dienst. En je krijgt van mij je ontslag niet, dacht je dat? Ja, zegt u, maar misschien is dat voor Jeremia op dit moment wel helemaal zo'n voorrecht niet. Om te mogen blijven staan in de dienst van de Heere. Nee, dat mag allemaal waar zijn. Maar dan nog hebben wij vanmorgen vast te houden dat hier terdege wel de genade van God schittert in het leven van Jeremia. Ja, toch? En dat de Heere hier duidelijk ook zijn barmhartigheid heeft laten zien tegenover zijn dienaar, heeft het er misschien niet mee te maken dat er eenmaal een andere dienaar van God voor het aangezicht van de Heere stond. Hij stond voor Gods aangezicht op een heel bijzondere wijze. En ik mag misschien nog een stap verder gaan en zeggen, op een bepaald moment was er geen plaats meer voor hem, voor het aangezicht van zijn God. Of anders gezegd, hij heeft tegen zijn vader gezegd, laat mij maar daar staan waar uw toorn gaat neerdalen over de zonde. En waar het zwaard van uw gerechtigheid schittert en blinkt en neerdaalt en dodelijk treft, laat mij daar maar staan. Want broeders, is het levensgeheim van mannen als Luther en Calvijn bijvoorbeeld niet dit geweest? Dat ze verstaan hebben met hun persoonlijk en met hun ambtelijk leven voor God niet te kunnen bestaan. Maar dat ze zo ook verstaan hebben daar te mogen staan op kosten van een ander. En alleen op kosten van een ander, Jezus Christus, de grote dienaar Gods, die gewillig zijn leven geofferd heeft in zijn bittere dood. Een goede zaak om daarvoor het aangezicht van de levende God thuis te zijn voor de troon van de Allerhoogste. Ik heb de stellige indruk dat al was Jeremia dan een man die geducht klagen kon, dat hij daarvoor het aangezicht van de Heere toch ook vreugde heeft opgedaan en troost heeft ervaren en heeft ondervonden. Zou Jeremia dan nooit gezongen hebben over het aangezicht van de Heere dat in gunst tot hem gewend werd? En dat Elia daar op die plaats onverschrokkenheid heeft opgedaan in de ontmoeting met zijn God? En dat de eeuwen door op die plaats voor het aangezicht, voor de troon van God, de hartelijke liefde tot het woord van God wordt gevonden en wordt opgedaan. Zodat het niet mijn hoogste verlangen is om in mijn ambtelijk werk de klanten netjes te bedienen op hun wenken en naar de ogen te zien. Maar dat het mijn diepste verlangen wordt om de levende God te dienen en zijn wil te volbrengen. En niet anders te zijn dan dienaar van het woord. Niet meer, ook niet minder. Daar voor het aangezicht van de Heere staan mensen die door hem in zijn dienst zijn genomen. En die daar iets opdoen van de bewogenheid van de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Wat hebben u en ik het nodig in de dienst van de Heere? Daar voortdurend gesteld te worden. En wat is er wat wij nodig hebben, wat daar niet te vinden is, voor het aangezicht van Christus. En wat daar geschonken wordt uit de doorboorde gevende handen van de grote knecht des Heren. Wat is deze Jeremia vaak een eenzame worstelaar, zo zeggen we nogal eens tegen elkaar. Wat heeft hij gestreden met zichzelf en met zijn ambt en met zijn God ten diepste? Op bepaalde momenten is het alsof hij wil zeggen, nu kan ik niet meer verder, o God, nu is mijn kracht op. En ik ben aan het eind, mijn hoop is vergaan. En dan zegt de Heere Jeremia, je zult voor mij staan. Hier, op deze plek, voor mijn aangezicht, mij dienen. Jeremia moet verder. De Heere kan een dienaar van het woord jong uit zijn dienst halen, door een ziekte bijvoorbeeld, of op een andere manier. Maar we hebben wel te volharden in de dienst des Heeren, zolang God het wil. En dat geldt ook bij Jeremia. Hij moet verder. En volharden moet hij. Want daar komt het op aan. Ja, als het aan Jeremia ligt, zal er niet zoveel van terechtkomen natuurlijk. Meer dan eens zegt hij tegen zijn God dat het genoeg is geweest. En zelfs wanneer hij in dit gedeelte nog spreekt over de vreugde die hij gevonden heeft in het woord van de Heere en de hartelijke liefde waarmee hij de woorden van God heeft opgegeten. Wij zeggen soms van een boek, ik heb het verslonden. Ik heb ze opgegeten. Het is een Bijbelse uitdrukking, zo weten we. En hoezeer hij ook mag zingen van zijn intense liefde tot het woord van God, is dat hier in dit verband nog een aanscherping juist van zijn klachten. Dat was toen, o God. Wat kan er een kloof gapen tussen toen en vandaag? Ook in je ambtelijk leven, misschien zit u of sta ik zoveel hier en denken we met een bepaald heimwee terug aan toen en toen. En toch, de Heere weet wat hij doet hier. En de Heere meent het ten volle wanneer hij zegt, Jeremia, je zult mij dienen. En dan is het wat wonderlijk, wat opmerkelijk natuurlijk, dat dit hoofdstuk begint met die heel aangrijpende woorden van de Heer. Als stond Mozes voor mijn aangezicht en als zou Samuel naast hem staan voor mijn aangezicht. Het zal de zaak niet veranderen. En dat de Heere dan toch tegen Jeremia zegt, jij zult mij blijven dienen. Is dan de tijd inmiddels in Juda niet zo donker geworden dat ook Jeremia de Heere niet meer hoeft te dienen? Nee, blijkbaar niet. Heel opmerkelijk. Al zouden Mozes en Samuel voor mijn aangezicht staan, maar jij zult voor mijn aangezicht staan, Jeremia. En het ligt er bepaald niet om wat de Heer hier uitspreekt over de gerichten waarmee hij zal komen tot dit volk. Maar Jeremia wordt wel geroepen om te volharden in zijn dienst. Wonderlijk. Ja, en toch. Wanneer is het ooit in de geschiedenis donkerder geweest dan toen de grote knecht des Heeren genageld werd aan een kruis op Golgotha? Maar heeft hij niet volhard zo lang als zijn vader het wilde, tot in de diepte van de Godverlatenheid? Wat heeft hij volhard? En wat gaat het er daarom ook in onze dienst om dat wij volharden zullen? Wat wordt er in het Nieuwe Testament in de brieven veel gesproken over standvastigheid en volharding en leidzaamheid en noemt u maar op. Welke woorden ook gebezigd worden. Nog om een andere reden is de belofte in onze tekst heel wonderlijk en heel opmerkelijk. Want je kunt je natuurlijk afvragen wat de Heere nou aan moet met zo'n man die hier nota bene zegt, wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt. Wat moet de Heere met zo'n man aan? Een man die nota bene de Heere verdacht houdt. Bent u niet als een leugenachtige, een beek die bedriegt? Misschien zit u hier met iets waar u aan denkt en waarvan u zegt, Heere, wat moet u beginnen met zo'n man die dit of dat bij zich heeft en meedraagt? Wat moet u met zo iemand beginnen? Jeremia, voor mijn aangezicht zul je staan. Hoor je dat? Ja, het komt dan voor ons wel aan op het staan op die plaats. Op het geroepen zijn door het woord Gods. En op de levende verbondenheid met de drie enigen. Laat verder niemand van ons onderschatten wat daar voor het aangezicht van de Heere ondervonden wordt aan kracht en sterkte en troost en noemt u maar op. Daar voor God en voor het aangezicht van de Heere worden zaken gedaan tussen God en mensen. Ook tussen God en mensen die zo kreupel en zo wankelmoedig voor het aangezicht van de Heere kunnen staan. Wat gebeurt daar dan zoal? Nou, Jesaja beleidt daar zijn onreinheid. Die legt hij daar neer voor het aangezicht van de Heere. Een man onrein van lippen. En daartegenover beleidt hij juist de heiligheid van de Heere. Samuel levert zichzelf daar op die plaats uit aan de Heere. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Paulus ervaart voor het aangezicht van Christus. Heer, als ik zwak ben, dan ben ik machtig, want uw kracht wordt in zwakheid volbracht. Voor zijn aanschijn ontdek ik dat ik er niet te goed voor ben om uit mijn ambt ontheven aan de kant gezet te worden. Dat ik er zelfs niet te goed voor ben om verloren te gaan. Maar ook ontdek ik daar te meer dat God een God van barmhartigheid is. En in Christus een koning der heerlijkheid is. En dat er om Christus wil leven in zijn zaligheid. En dat het een ontzaglijk voorrecht is te mogen dienen. En voor zijn aangezicht te mogen staan en te wandelen. Ik ontdek ook dat ik daar voor zijn aangezicht mag schuilen bij hem. Ook met het verlangen dat zijn werk voortgang zal vinden. Een Schotse predikant zei, Heer, blijf bij ons. Want niets is erger voor Schotland dan wanneer uw Christus over zee gaat. Wel nu ook daarmee mag ik schuilen voor het aangezicht van de Heere. Met die nood, met dat verlangen. Wat heeft Jeremia gehunkerd naar de voortgang van het werk van zijn God. En nu hebben we Jeremia altijd voor ons als een man met zijn klachten. Maar deze man, ik hou het toch vol vanmorgen, heeft in de dienst des Heer ook zijn vreugde gekend. Hoe vaak heeft de man in gedachten, ja wel afscheid gepreekt, maar toch ook ondervonden dat het een mogen dienen van de Heere is voor zijn aangezicht. Dat staan voor het aangezicht van de Heere bij Jeremia heeft voor hem en voor alle rechtgeaarde dienaren van het woord toch ook iets van een beloning in zich. Het staan op zich al, zou ik zeggen. Het mogen staan voor hem. Dat het weer een mogen dienen wordt. We hadden het over een bekering, een dagelijkse bekering van Jeremia. Maar zou de bekering van Jeremia toch ook niet inhouden dat het weer een mogen staan is voor het aangezicht van de Heere bij hem? Waarom dan een mogen dienen? Wel in de eerste plaats vanwege de grootheid van God. En vanwege de heerlijkheid van Christus. En dan ook vanwege de kracht en de heerlijkheid van het woord Gods. En ook omdat ik in zekere zin altijd weer mijn ambt verspeel. Weten we eigenlijk wel, broeder, wat een voorrecht het is om te mogen staan voor het aangezicht van God. Ik geloof dat er niemand vanmorgen is die het ten volle weet. Wat dat is. En waar dit staan voor God is, daar geeft het ook gewicht aan ons ambt. Hoeven we niet eens gewichtig te doen met ons ambt. Jeremia, wat werd hij aangeklaagd? Wat werd hij beschuldigd van ontrouw tegenover zijn volk? Maar ik geloof zeker dat die mensen van Jeruzalem en die anderen van de stammen van Juda, dat ze op bepaalde momenten toch ook geweten hebben toen ze Jeremia hoorden, deze man is een dienaar van de Allerhoogste God. En ik geloof toch zeker dat Achab er iets van geweten heeft toen hij voor Elia stond. Deze man komt zo bij zijn God vandaan. Onze tekst, de uitdrukking die hier gebezigd wordt, stelt ons voor de vraag of wij ons in onze dienst bewust zijn van de tegenwoordigheid van God. Wij kijken ook vanaf de kansel wel eens naar onze gemeenteleden en we vragen ons bij de uitdrukking van sommige gezichten af, beseffen jullie nou niet met wie jullie van doen hebben onder de prediking van het woord. Wat een nood kan dat zijn. Maar eerlijk is eerlijk, hoe is dat bij ons? Wat beseffen wij van de tegenwoordigheid van God? Staan we zo regelmatig voor het aangezicht van God, dat gaandeweg het besef van zijn tegenwoordigheid meer en meer onze dienst doordrengt? Zie ik het goed vanuit dit schriftgedeelte, dat ook voor Jeremia de weg tot de zaligheid een enge weg was, met een nauwe poort. Er is immers voor dienaren van het woord geen aparte toegang tot het koninkrijk Gods. En de oproep, gij zult voor mijn aangezicht staan, bergt ook in zich het ontdekkende, het veroordelende. Daarnaast druipt ook van dit woord de ontferming van God af. En die barmhartigheid die blijkt wel wanneer de Heer opnieuw tegen Jeremia zegt, ik zal met u zijn. En ik zal u stellen als een ijzeren pilaar om uit te rukken en om u te behouden. Broeders, laten we, wanneer er gevraagd wordt naar ons staan, naar de vraag waar we staan, en soms kan dat zomaar eens onverwacht ook in de gemeente aan je gevraagd worden, waar staat u nou zelf eigenlijk? Laten we niet te vlot en te makkelijk zeggen dat we voor het aangezicht van de Heere staan, zonder voortdurend ons hart open en bloot te leggen voor het aangezicht van de alwetende God. En laat het ons verder, wanneer die vraag gesteld wordt, neerwerpen aan de voeten van de grote dienaar van God, de knecht des Heren, die veel meer is dan Jeremia. Altijd was hij voor het aangezicht van God. Nooit week hij 1 millimeter van die plaats. Nooit liep hij weg. Nooit beklaagde hij zich in bittere bewoordingen. Nooit zei hij, wee mij, mijn moeder, dat u mij gebaard hebt. En zijn dienst strekte zich uit tot in de diepte van de Godverlatenheid toe. En vanmorgen aan het begin van de Haamstedenconferentie laat hij vragen, kan ik u dienen met mijn volkomen dienstwerk? Hij vernieuwt heel zijn kerk tot de eeuwige dienst van de drie enige God. We hadden het zo even over een mogen dienen. Als dat geen mogen dienen is, om Christus wil God te mogen dienen, geen onuitsprekelijk voorrecht, geen pure onbegrijpelijke genade, door Christus gesteld te worden in de eeuwige dienst van God. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, heb dank voor uw woord dat u ons gaf. Velen van ons zullen gisteren nog het woord bediend hebben. En weer opnieuw komt u met uw woord tot ons. Wat een trouw waarmee u mensen naloopt, zoals u Jeremia naliep. En dat om zijnentwil die meer is dan Jeremia. En die met u de Vader en de Heilige Geest aanbeden en aangeroepen en geprezen moet worden tot in der eeuwen eeuwigheid. En laat dan de vrucht van zijn werk in deze dagen, ook hier in Menorode, onder ons worden uitgedeeld door de Heilige Geest. Heere, zegen ons ook wanneer wij de maaltijd mogen gebruiken. En wilt u ons ook daarin gedenken en nabij zijn, onderhouden en dragen. Alle dingen zijn in uw hand. Heb dank voor het goede dat u ons hebt bewezen en hoor ons om Christus wil. Amen. Ik stel voor dat we nog zingen Psalm 27, het derde en vierde vers. Psalm 27, vers 3 en 4. Mag ik u uitnodigen om naar de eten?